Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw is van geslacht tot geslacht en tot in eeuwigheid. Die nooit loslaat het werk dat zijn hand begonnen is. Genade, vrede, barmhartigheid, troost worden u geschonken van God onze Vader, van de Heere Jezus Christus onze Heere, van de Heilige Geest onze trooster. Amen. We mogen luisteren, gemeente, en thuis ook meezingen, maar we mogen ook met ons hart zingen. Dat doen we ook, als het goed is. Psalm 25, het zesde vers. Dat is deze opwekking. Wie heeft de lust om de Heere te vrezen? Hij is het allerhoogst en het eeuwig goed. God zal zelf dan ook je leidsman wezen en dan ook leren hoe je wandelen moet. Psalm 25, vers 6. De Heere vrezen, dat heeft ook te maken met het luisteren naar zijn geboden. De 10 geboden, hè, die uit het hart van de Heere komen. En die waar wij naar mogen luisteren vanmorgen. En ook naar de hoofdstuk ervan over de liefde. En dan mogen we daarna luisteren naar Psalm 119, vers 83. Daar zegt de dichter dit, wat vrede heeft elk die uw wet bemint. Ze zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Ik, Heere, die al mijn blijdschap in u vind. Psalm 119, vers 83. Als antwoord op het luisteren naar de stem van de Heer in de 10 geboden. De Heere zegt, ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Weet je wat dat betekent, jongelui? Bewaar jezelf voor de afgoden. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of wat in het water onder de aarde is. U zult zich voor zo'n beeld niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Dat wil zeggen, ijdel, niet zomaar gebruiken, leeg, zinloos en zeker niet vloeken. Want de Heere zal niet onschuldig houden als u zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat is de rustdag, dat u die heiligt. Heilig, dat wil zeggen dat je die apart zet die dag voor de dienst van de Heere uw God. Waarom? 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat, de rustdag van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. Dat geldt voor u, voor uw zoon, voor uw dochter, voor uw slaaf, voor uw slavin, voor uw vee, voor uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. Hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag, de rustdag, en hij heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God aan u geeft. U zult niet doodslaan, u zult ook niet echtbreken, en u zult niet stelen, en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis dat van uw naaste is. U zult niet begeren de vrouw die van uw naaste is, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En dan de liefde die nodig is om uit de geboden van de Heere oprecht te leven. De Heer Jezus zegt het in Marcus 12. U zult de Heere uw God lief hebben. Dat zult u doen met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. Het tweede wat hieraan gelijk is, dat is dit. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Wij willen bidden om de leiding van de Heilige Geest. Die hebben we nodig voor de opening van het woord van de Heere en ook van onze harten. Laten we samen bidden. Heere, genadige en almachtige God en Vader in onze Heer Jezus Christus. U danken wij, Heere, voor de nieuwe dag die we weer ontvangen uit de hand van U. Dat we deze dag weer beleven mogen, dat is altijd weer een wonder op zich. Al vinden we het vaak gewoon, maar dat is het niet. U geeft ons deze nieuwe dag weer. Het is ook de eerste dag van de nieuwe week. En dan denken we aan uw opstanding, Heer Jezus Christus uit de doden. Dat mogen wij ook vandaag weer gedenken en vieren door uw woord en geest. En wij willen u bidden, als wij hier als gemeente samengeroepen zijn rond het woord van u, wel in gebrokenheid, een aantal hier, de anderen thuis. Maar u roept ons samen rond het woord van u, Heere. En u hebt een boodschap voor ons ook vandaag. Een boodschap van de Heer Jezus Christus en zijn genade. Van zijn offer tot verzoening van onze zonden. Maar ook van de toewijding van ons leven aan u. En door de kracht van de Heilige Geest. Wil u bidden, wilt u met uw Heilige Geest in uw gemeente wonen en werken ook vandaag. Naar uw eigen belofte. Maar niet alleen in uw gemeente, maar ook bij ons allemaal persoonlijk. Want dat hebben we ook nodig. De jongens en meisjes, de jongeren. Maar ook de dertigers en de vijftigers en de tachtigers. Allemaal hebben we dat nodig. De werking van uw Heilige Geest. Voor de opening van uw woord, Heere. Zodat we dat ook door kunnen geven. Dat het begrijpelijk is. En dat iedereen straks zal zeggen van... zal zeggen, hij heeft mij overgeslagen in de verkondiging. Maar dat we er allemaal bij betrokken zijn. Maar ook, Heere, voor de opening van ons hart. Want daar gaat het om. In de verkondiging. Dat ons hart geopend wordt. En dat het geopend blijft. En dat het steeds meer open gaat voor u. En daarom bidden we ook, Heere. Kom met uw Heilige Geest. Ook vanmorgen. Hier en thuis. En niet alleen hier, maar overal waar uw gemeente samenkomt. En waar de dienstknechten van u erop uitgezonden zijn. Die u geroepen hebt. Wil u zo bidden, Heere, voor ons allemaal. Hier en thuis ook. U kent ons met onze vragen, geloofsvragen. Met onze twijfels, aanvechtingen. Met onze strijd erin. Maar ook, Heere, met zekerheid en vastheid in u. U weet dat allemaal, want het is uw eigen werk. Wat u zelf doet in uw gemeente. U kent ons ook als we er nog ver vanaf staan. En als we hier wel met een kerkelijke jas zitten. Maar met een hart dat nog op onszelf gericht is. Wilt u dat ook veranderen, Heere, en ontdekken in ons leven, dat dat zo niet kan, en ook niet mag, en ook niet hoeft, want bij u is de genade, is er een werking van uw Heilige Geest, die de onwilligste harten, die de hardste harten openbreekt, tot lof en eer en prijs van uw naam. U kent ons ook allemaal met onze rugzak. Daar kunnen zegeningen in zitten, vreugdes. Maar ook, Heere, verdriet en rouw en andere gebrokenheid. En we brengen het allemaal mee. We kunnen het ook niet van ons afzetten. En eventjes afleggen. Maar wilt u voor ons zorgen. En dat er een woord van u bij is. Waardoor we ook verder kunnen. In het leven. Met zijn vreugden. Met zijn verdriet. Met zijn pijn en met zijn moeite. Maar ook met zijn zonden en tekortkomingen. O God van alle genade. Kom met uw Heilige Geest. Met uw woord. En als we dat vragen. Dan kunnen we niet naar onszelf wijzen. Ook niet als gemeente naar uw naam genoemd. Zelfs niet als we een goede week achter ons hebben liggen. Waarin we dicht bij u mochten leven. En veel mochten doorgeven. Dan ook niet. Maar we mogen de vinger leggen bij uw offer, Heer Jezus. Want u hebt het allemaal verdiend. En daar leggen we de vinger bij. Doe het om Jezus wil, om zijn offer. Om de kracht van zijn kruis en opstanding in uw gemeente. Hoor ons als we dit voor elkaar bidden. In vergeving van onze zonden. Zie ons niet aan in onszelf, Heere, maar zie ons in de Heere Jezus aan. Ook vanmorgen. Uit genade. Amen. Wij gaan samen lezen uit het woord van God. Ik zal eerst Psalm 23 lezen. Psalm 23 en dan daarna uit het laatste Bijbelboek, Openbaringen 14. Openbaring 14, vers 6 tot en met 13. Dus Psalm 23 en Openbaring 14, vers 6 tot en met vers 13. We lezen het woord van God, Psalm 23, een hele bekende psalm. Het is een psalm van David. En David die zegt in deze psalm het volgende over de Heere. Hij getuigt van de Heere. De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerleggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtjes naar stille water. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid omwille van zijn naam. Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de Heere blijven, tot in lengte van dagen. Dat is Psalm 23 en dan gaan we naar de tweede lezing uit het Woord van God, Openbaringen 14, vers 6 tot en met vers 13. Openbaring, dat is het troostboek voor de kerk van de Heer Jezus, toen het geschreven is en nog steeds. En dat zal het blijven ook. Ik zal een stukje eruit voorlezen. Openbaring 14, vers 6. Ik zag een andere engel die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwige evangelie om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen. En aan elke natie, stam, taal en volk. Hij zei met een luide stem, vrees God en geef hem eer. Want het uur van zijn oordeel is gekomen. En aanbid hem die de hemel en de aarde, de zee en waterbronnen gemaakt heeft. En een andere engel volgde die zei, ze is gevallen Babylon, de grote stad, omdat ze alle volken van de wijn van de toren van haar hoererij heeft laten drinken. En een derde engel volgde hen die met een luide stem zei, als iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van de wijn van de toren van God die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van zijn toren. En gepijnigd worden in het vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het lam. En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid. En zij die het beest en zijn beeld aanbidden hebben dag en nacht geen rust. Evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt. Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen. En dan komt ook de tekst voor de verkondiging. En ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen, schrijf, zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de geest, omdat ze rusten van hun inspanningen en hun werken volgen met hen. Tot zover lezen wij het woord van God voor vanmorgen in deze dienst en ook de tekst voor de verkondiging. Ter inleiding op de verkondiging gaan we samen zingen, luisteren naar Psalm 68. Psalm 68. Daar komen die twee kanten ook, die ook in dit tekstgedeelte naar voren komen, ook naar voren. Psalm 68. De Heere zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid, doen zuchten. En de andere kant, vers 2, maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. Welke wens? Nou, hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van Gods aangezicht straalt tot het hoogste toppunt stijgen. Psalm 68, vers 1 en vers 2. Gemeente, ik noemde als tekst Openbaringen 14, vers 13. Ik zal het eerst nog een keer voorlezen. Johannes, die mag daar opschrijven van de Heer Jezus het volgende. Ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen, schrijf. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat ze rusten van hun inspanningen en hun werken volgen met hen. Tot zover de tekst. Ja, ik zou zeggen, gemeente, jongens en meisjes, jongelui, hou gelijk je Bijbeltje erbij. Want, heb je het gehoord? Die twee woorden, die eigenlijk lijnrecht tegenover elkaar staan. Zalig, aan de ene kant, en sterven, aan de andere kant. Dat klopt toch helemaal niet? Dat klopt toch helemaal van geen kant? Zalig, dat is gelukkig. Vol van geluk zijn. Je kunt het gewoon niet op. Zo blij. Sterven. Verdriet. Pijn. Heimwee. Voelt zo leeg. Toch? Sterven, je condoleert elkaar. Met het overlijden van man, vrouw, moeder, vader, oma, opa, kind, kleinkind. Je huilt met elkaar. Maar zalig, dat is precies de andere kant. Dat betekent geluk gewenst. Dat past toch niet bij elkaar, jongelui? Maar voor ons allemaal past helemaal niet. Ja, het staat hier wel. Zalig en sterven is aan elkaar gekoppeld in deze tekst. Hoe zit dat? Ik moet denken aan een man. Zijn vrouw was overleden. En toen haalde hij deze tekst aan. En de dominee, zalig zijn degenen die in de Heere sterven. En hij zei er dit bij. Ze heeft een goede ruil gedaan. Een goede ruil. Een goede ruil, zegt hij. Nou, daar denk je even over na. Een goede ruil. Ja, als je kijkt naar de doden die hier bedoeld worden. Doden, dat wil zeggen de mensen die in de Heere sterven. Dan worden hier natuurlijk vooral bedoeld degene aan wie Johannes schrijft. Hè? Dan moet je vooral ook denken aan de martelaren. Hè? In die tijd werden de christenen om het geloof gemarteld, vervolgd, gedood. Ja, en dan begrijp je het wel. Als je in zo'n nare situatie zit, van vervolging en verdrukking, zoals nu ook in de vervolgde kerk, en dat de mensen dan gedood worden, ja, dan doen ze toch een goede ruil. Daar worden ze alleen maar beter van. Maar hoe zit het nu dan ook? Want deze tekst geldt toch ook nog voor nu? Hoe zit het dan nu met de mensen die overleden zijn? Die gestorven zijn in de Heere, doen die dan ook een goede ruil? Misschien als dat tegen u gezegd zou zijn, bij verdriet en verlies, ze doen een goede ruil. Laat ik zeggen, ik kom bij u op bezoek en er is verdriet, er is iemand overleden, ik zeg, we mogen weten dat hij in de Heere gestorven is. Hij heeft een goede ruil gedaan. Het kan best zomaar zijn dat je denkt, nou, die dominee die heeft dat zeker ook nooit meegemaakt. Die weet niet waar hij over praat. Die voelt dat zeker niet. Wat niet? Nou, de pijn, het verdriet. Het heimwee, de plek die leeg is in je huwelijk, in je gezin, in de familie, in de gemeente. En dan dat keiharde, nooit meer. Een goede ruil. Ja, maar weet u, als iemand nou heel ziek is, en heel erg ziek is, en heel veel pijn lijdt, en daaraan overlijdt, dan is het toch misschien maar beter dat het zo is. Want die pijn, ja, dat weet ik ook, je gunt niemand pijn, toch? Je gunt niemand pijn. Maar loslaten wil je ook niet. Loslaten, achterlaten. Nee, het is zo dubbel, hè? Het is zo dubbel. Hoe komt dat? Hoe komt dat? Nou ja, wordt hier gezegd de doden, daar zit het woordje dood in. De dood, dat is wat. Dat is een indringer. Dat is een vijand, toch? Geen vriend, hoor. Dat wordt er wel een beetje van gemaakt. Maar dan kijk je hier niet verder dan alleen dat moment dat je hier weg moet. Het is echt een vijand die het mooiste, het teerste, het innigste stuk maakt. En de oorzaak, dat is de oorzaak, is de constructiefout van de Heere God geweest bij de schepping. Dat de dood erbij kwam. Zijn we niet helemaal goed geschapen dan, dat het ons overkomt? Nee, het is geen constructiefout. Zoals u dat wel eens hebt met de serie auto's die terug moeten komen. Omdat er een constructiefout in zit. Maar we weten allemaal, we hebben de dood zelf opgeroepen. Want wat zei de Heere God? De Heere God zei, alles is voor jullie. Maar die ene boom, daar moet je van afblijven. Anders zul je de dood sterven. Ja, maar we geloofden God niet. We geloofden God niet. En de dood is er, maar wennen doet hij nooit. Hoezo niet? Omdat er in ons iets zit van leven willen. Dat zit in je bloed, om het zo te zeggen. Dat zit in je genen. Daar zijn we voor geschapen. Dus dan zou je eerder zeggen, rampzalig zijn degenen die zijn de doden, want ze doen een slechte ruil. Nee, zegt de Bijbel, ze doen een goede ruil. Hoe moet je dat nou zien? Zalig die in de Heere sterven. Ze doen een goede ruil. Moet je je Bijbeltje er even bij houden, jongelui? Hier en thuis vooral ook, hè? Want er staat nog meer in de tekst. Kijk maar mee. Waar zit die goede ruil in? Nou, er staat, zalig zijn de doden die in de Heere sterven. In de Heere. Daar moet je een streepje onder zetten. Of opschrijven op een papiertje. In de Heere. Weet je, dat woordje in, dat geeft een relatie aan. Een relatie met de Heere. En dat woordje Heere, zoals het hier staat, dat betekent Kyrios, dat betekent de gebieder. Dat betekent de almachtige, dat betekent de eigenaar. Nou, we weten allemaal wie daarmee bedoeld is, hè? Dat is de Heere Jezus. Zalig zijn de doden die in de Heere Jezus sterven. Met andere woorden, sterven, dat is de Heere Jezus erbij. Klopt dat? Ik weet niet of dat het nog zo is, maar wij kregen vroeger op school 4 morgens Bijbelgeschiedenis. En vrijdagsmorgens kerkgeschiedenis. En dan werd er over de kerkgeschiedenis gesproken. Over de martelaren die stierven op de brandstapels onder keizer Nero en zo. En dan werd er altijd ook bij verteld. Ja, en weet je hoe ze dan stierven? Hoe ze op de de brandstapel opgingen. Met een opgeheven hoofd. En dan hoorde je de mensen ook zingen. Geloof zij God met diepst ontzag. En hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Wat gebeurde toen? En nu? Als je mag weten, iemand, hè, kinderen van God. Hebt u dat ook? Dat je op mensen ontmoet, het sterven, kinderen van de Here, en hun getuigenis. Wat geven ze soms een rijk getuigenis af, hè? Op hun sterfbed. En echt hoor, ze vechten ook met dat dubbele. Dat heb ik ook wel meegemaakt. Zo graag nog hier willen zijn en blijven. En tegelijk die trekking naar de Heer Jezus toe. Zoals Paulus dat ook had, hè, in Filippenzen 1. Hij zegt, mijn begeerte, het allersterkste is om bij Christus te zijn. Maar ik nog een poosje bij jullie moet blijven. Om nog te helpen en nog dienstbaar te zijn voor de geloofsgroei van jullie. Dan is het ook goed. Daar gaat de Heere over. Wat een getuigenis hoor je vaak ook van kinderen van de Heere. Zo tegen het eind van hun leven. Tegen hun sterven aan. Misschien hebt u het ook wel een vader of een moeder of iemand anders in de familie. En je moest afscheid nemen en dat ze nog iets tegen je zeggen. Dat weet je nog. Dat vergeet je nooit meer. Hebt u ook wel van die persoonlijke boodschappen voor je? Of als je kijkt naar de rouwkaart, staat de tekst boven. Ja, die heeft mijn vader zelf uitgezocht. Of mijn oma. De Heer is mijn herder. Mijn genade is voor u genoeg. Allemaal van die getuigenissen. Van mensen dat ze houvast gaf. Uitzicht. De toekomst van de Heer Jezus Christus. En dat ze in de overgave het mochten overgeven. De Heere die komt me halen op zijn tijd. Heb je daar een basis voor? Vroeg ik hier aan iemand. Heb je daar nou een basis voor? Voor dat getuigenis? Ja, zegt hij. Psalm 23. Ga ik door het dal van de dood heen, dan komt het. U bent met mij. U bent met mij. Daar gaat het om. Dat is de kern, dat is de basis. Je gaat er nooit alleen doorheen. Nooit. Altijd met de Heer Jezus. Ik heb dat ook wel hoor. Mensen die zo'n getuigenis gaven, dat denk, daar wil ik mee mee. Daar wil ik ook mee. Achter die Heer Jezus aan. Want je gaat er nooit alleen doorheen. Dat is wat. Wij laten elkaar los hier. Bij de grens van leven en dood. Hè? Maar de Heer Jezus niet. Hij gaat altijd mee die grens over. Tot voor de rechterstoel van God. En dan zegt hij, kom in. Gezegende van mijn Vader. En dan mag hij met de Heer Jezus mee naar binnen. De heerlijkheid van God in. Hoe lang doe je over die grens? Eén stap, zegt de tekst. Kijk maar. Van nu aan. Van nu aan. Nu. Direct. Geen tussenstop. Geen zielenslaap of zo. Gewoon direct. De Heere heeft opgenomen. In zijn heerlijkheid staat er op een kaart. Een rouwkaart. Of thuisgehaald. Of tot zich genomen. Nu. Direct. In de Heere sterven. Ik denk aan een paar regels uit dat hele bekende lied. Hè? De toekomst is zeker. Ja, eindeloos goed. Als ik eens moet sterven. Als ik u ontmoet. Wat er gaat gebeuren. Dan droogt u mijn tranen. U noemt zelfs mijn naam. U blijft bij mij, Heer Jezus. Laat mij niet gaan. Is dat een goede ruil of niet? Wie gaat die goede ruil doen? Dat is één soort mensen. op de wereld. Die namelijk een geloofsrelatie met de Heer Jezus hebben gekregen. Een relatie van bekering en geloof in Hem, dat zijn kruisoffer en zijn opstanding voor hen verzoening is met God en een nieuw leven geeft van hoop, geloof en liefde. Die gaan dat doen. Waarom? Nou, in de Heer Jezus sterven betekent nu met de Heer Jezus leven. Denk maar aan Psalm 23. David zegt, de Heere is mijn herder. En dat is het punt waar het om draait. Dat zeg ik ook nog een keer tegen de jongelui. Ik sprak er eens een keer met ze over catechisatie, jongens. Een mooi leven, hè. Een mooi leven hebben jullie. Nog lang. Maar, ja, het blijft niet altijd. En wat wil je dan? Ja, dan willen we natuurlijk naar de hemel, dominee. Dan willen we naar Jezus toe. Nou, dat mag. Ik zeg, maar ja, dan moet je nu met de Heer Jezus willen leven. Nou, toen betrokken die gezichten een klein beetje. Toen zei ze, ja, wacht even rustig aan, want dan mag ik dit niet meer en dan mag ik dat niet meer en dan mag ik zus niet meer. Later, dat kwam er een beetje uit. Denk je ook nog zo? Denk je ook nog zo? Nou, hier raak je precies de fundamentele nood van ons leven. Want dan ontdek je in je leven van, hé, die Heer Jezus, dat is mijn persoonlijke herder nog niet. En daar begint het toch mee. Daar begint de weg naar de hemel mee. De weg naar God mee, de weg van de toewijding, van de liefde. Natuurlijk belooft God dat. Als je gedoopt bent, heeft God dat beloofd. Ik wil je God zijn, ik wil je herder zijn. En ik beloof het je. Maar jij hou je hart nog voor jezelf. Kijk, en dat kan niet. Dat mag ook natuurlijk niet. Want als de Heere je herder is, dan wil hij ook je hart hebben, joh. Maar wat kun je nou beter doen dan je hart aan de Heere Jezus geven? Maar ja, hoe komt dat, hè? Dat hart voor jezelf houden? Ja, oh, ja, er is een andere herder in het spel. Die herder uit dat rijk van de duisternis, die zich herder noemt, maar het is een dief. Het is een dief, die duivel. Want die duivel die heeft ons gestolen van God. En wij hebben ons laten stelen. En we vinden het nog prima. Toch? Zo ben ik. Maar zo kan ik niet blijven. En zo hoef je ook niet te blijven, hoor. Zegt de Heere. Zit je ermee in de klem? Zit je ermee in de klem? Dan weet ik het beste adres voor je wat er is. Naar die herder, naar de Heer Jezus toe. En dat je je handen vouwt en dat je zegt, Heer Jezus, die doop van mij, wilt u mijn hart ervoor openen? Wilt u mij de Heilige Geest geven? Dat die mijn ogen daarvoor open doet. Dat ik daar schuld aan heb. Als dat speelt in je leven, dan kan het zomaar zijn dat je ook iets wil laten zien aan de Heere God. Dat je aan de slag gaat. Om het een beetje goed te maken. Probeer het maar. Ik heb het ook gedaan. Geprobeerd. Het is verloren tijd. Het is verloren tijd. Je kent dat wel, hè, jongelui. Op een gegeven moment dan denk je, ja, dan hoor je weer eens een preek in de kerk. Of je leest je dagboekje, of je vader, moeder zegt iets over je lifestyle of zo. En dan zeg je, ja, nou ga ik het anders doen. Nou ga ik het toch anders doen. En dan ga je het anders doen en dat loopt een paar weken goed. Je gaat misschien wat anders met je mobieltje om of iets dergelijks. Of met de films of iets dergelijks. Maar op een gegeven moment val je er weer in terug. Toch? Nou, en dan gaat er zullen dat zo weer voort totdat je weer een keertje wakker geschud wordt. En dan ga je het weer eens proberen. Eindeloos, je loopt er zo mee vast. Doe het maar, hoe eerder hoe liever, want de Heere God heeft een hele andere oplossing voor je. De Heere God heeft maar één oplossing. Bekeer je en geloof in de Heere Jezus. Dat Hij de goede herder is voor die kapotte relatie van ons. Dat Hij vergeving verdiend heeft voor mensen die het nooit meer kunnen verdienen bij God. Zijn offer. Hij in mijn plaats, dat is het evangelie. Dat is het evangelie. Altijd weer. Altijd weer. Hij maakt het goed voor jou. Dus ik zou zeggen, roep hem aan hoor. Haal hem erbij met zijn beloftes. En zeg maar, Heere Jezus, goede herder, vul mijn hart met u en met uw liefde. Want ik kan niet zonder u en wil ik ook niet meer. En zo, kijk, geloven, hè, geloven, ja, dat is ook verwarrend hoor. Ook voor die jonge lui vind ik wel eens. Want de een zegt, joh, jij hebt het geloof van jouw kerk. En jij hebt het geloof van jouw kerk. En jij bent zo opgevoed en jij bent daarin opgevoed. Leg dat even allemaal aan de kant. Want het gaat om één geloof, het geloof van de Bijbel. Dat is dat geloof wat, nou ja, vergelijk het maar met een plantje. Als je een tuintje hebt en je wilt wat... Zaad zaaien of slaapplantje erin. Het geloof is te vergelijken met zo'n slaapplantje. Wat de Heilige Geest plant hier in je hart onder de verkondiging van je woord, van het woord. En dat geloof, dat gaat zich vastklemmen aan de Heere Jezus. Dat gaat zich aan hem toevertrouwen. Met alles wat je bent en wat je niet bent. Met die fundamentele nood van je leven. Zodat je je aan de Heer Jezus liet vastklampen. En dat je ervaart in je leven. U blijft bij mij, Heer Jezus. Nu en morgen. En als ik sterven moet en u ontmoet. Staat er nooit alleen voor. Zo'n wonder. Zo'n wonder in je hart. Heb je door? Heb je door? Als sterven voor jou en voor mij een goede ruil is, dan begint dat met de goede keus maken hier in je leven. En dat is echt nodig, hè? Dat is echt nodig. Want u voelt ook wel aan een stukje godsdienst op zich, een stukje christelijke vormen. Een beetje fatsoenlijk leven, wat religieuze gevoelens of emoties. Of een beetje ernst alleen. Dat is niet hetzelfde als de goede keus doen voor de Heere Jezus. Want je kunt ook een verkeerde ruil doen. Terwijl je misschien wel denkt, ik ga de goede doen. Dat komt ook voor. En daarom luister dan ook vanmorgen naar de boodschap. De boodschap uit dit gedeelte, uit Openbaringen 14. De tekst die staat in een bepaald stukje. Wat over drie engelen gaat, hè, staat er. Over drie engelen. En wat doen die drie engelen? Nou, de eerste engel, die vers 6 en 7... Die eerste engel, die heeft een boodschap voor je. Die eerste engel, daar staat van... Hij had het eeuwige evangelie om dat te verkondigen. Verkondigen, dat betekent proclameren. Daar is geen discussie over mogelijk. Dit is de boodschap. Het evangelie. De goede boodschap van Jezus Christus. En die moet hij verkondigen, staat er, aan alle mensen op aarde. Naties, stammen, talen, volken. Heel de wereld valt daaronder. Onder dat gebied van het evangelie. En dan moet je even kijken. Wat roept hij door het evangelie? Buigen. Buigen voor God. Vrees God. Aanbid hem. Staat er. En geef hem eer. Buigen, dat wil zeggen door de knieën. Door de knieën. Aanbidden. God heeft er recht op. God verdient dat als de schepper van hemel en aarde van ons allemaal. Nou, en dat is toch de boodschap die nog steeds rondgaat. Ook vanmorgen hier. Eén boodschap. Buigen voor de Heer Jezus. Doe dat nou. Doe dat nou. En als je het niet kunt, doe het toch. Buigen voor de Heer Jezus. Als je je knieën niet buigen kunt, dan zeg je maar, Heer Jezus, ik buig met u, voor u. En buig mijn knieën. Ik wil maar zeggen, laat het nou niet lopen. Haal er geen dingen bij dat je zegt, om er onderuit te komen. Buigen voor de schepper van hemel en van aarde. Het is niet alleen de verkondiging hoor. Die zegt dat we buigen moeten voor de hemel, voor de schepper van de hemel en aarde. Het is ook het coronavirus, toch? Een wereldwijde pandemie. Waarin toch de Heere God de vinger heeft. En waarin hij ons allemaal een les wil leren. Ik ben God. En jullie niet. Buigen voor mij. Dat is heel positief. God wil ons aan het buigen hebben voor hem. Tweede engel die roept, Babylon, die grote macht, die verleiding voor de kerk van de Heer Jezus, de verzoekingen van kerk en wereld, van cultuur en media, van sport en ontspanning. Heel die cultuur die er is, heel die cultuur uit dat Babylon, die de mensen op het verkeerde been zet. Ja, zal ik een stukje voorlezen voor die jongelui, waar ze ook mee te maken hebben, denk ik, vandaag aan de dag, van die rapper, Ene Calvijn. Die rapper, die zegt het zo, ik heb het voor je opgeschreven, dat is een rapper, een vlogger, Calvijn, met een K. Ja hoor, zegt hij. Ik ben jullie het belangrijkste besef ter wereld. Vandaag zou zomaar de laatste dag van je leven kunnen zijn. Besef dat even. De tijd tikt door. Ja, vergeet dat niet. Op een dag ben je weg, met of zonder iets. Ik wil, nou dan komt er een vloek, dat je meer geniet. Dus lach als ik je in het hiernamaals zie. Ik dacht, dan valt er niet zoveel te lachen in het hiernamaals, toch? Als je daar zo naartoe gaat, dat is de cultuur van Babylon. De verliezende partij. En dan de derde engel die roept, wie het beest volgt, wie hier achteraan gaat. Wie hier achteraan gaat, wie zich laat meeslepen met de verliezende partij. Die zal drinken, staat er, uit de drinkbeker van Gods toorn. En dan moet je kijken wat er in je Bijbel die bij staat, jongelui. Het staat in vers 10. Er staat één woordje bij. Onvermengd. Weet je wat dat is? Ga je wel eens naar de dokter? Heb je wel eens een doktersdrankje? Er zit altijd een zoet bijsmaakje in. Hè? Vooral als het een bitter drankje is. Dan doen we een zoet bijsmaakje. Dan kun je tenminste toch drinken. In de beker van Gods toorn zit geen zoet bijsmaakje. Dat moet je puur als toren leeg drinken. En dan moet je maar kijken naar de Heer Jezus. Die heeft dat ook moeten doen. Op het kruis van Golgotha. Die heeft puur de beker van Gods toorn leeggedronken. Nou, en als je nou niet in hem gelooft. En als je de cultuur van de wereld volgt. dan moet je zelf die beker straks leeg drinken. Onvermengd. Zonder een zoet bijsmaak. Dan is er geen Heere Jezus voor je. Alleen maar vroeging. Welke vroeging? Ik had hier niet hoeven te komen. En ik had het niet hoeven leeg te drinken. Want ik heb in mijn leven gehoord van een zaligmaker. Die die beker leeg gedronken heeft voor een ieder die in hem gelooft. En dat heb ik niet gedaan. Dan ga je een verkeerde ruil doen. Rampzalig de doden die niet in de Heer Jezus sterven. Bent u dat? Ben jij dat? Ben ik dat? Maar zalig de doden die wel in de Heer sterven. Waarom? Nou, kijk eens. Ze gaan rusten. Rusten van hun inspanningen. Wat zijn dat? Inspanningen. Nou, dat heeft gewoon te maken met je dagelijks leven. Zoals je hier geleefd hebt. Als single. Of als je getrouwd bent. Een gezin hebt. Of samengebleven bent. Je werk, je winkel. Kerk, samenleven. Daar gaat het over. Gewoon in de samenleving. En in de dagelijkse dingen. Wat was dan een inspanning? Nou, vers 12, die zegt, heeft het over de volharding. Hier zien we de volharding van de heiligen. In de samenleving waarin we staan en leven. Daar vindt de volharding plaats. Het volhouden, wat? Om je aan de geboden van God vast te houden. En het geloof in de Heer Jezus. De naam van de Heer Jezus belijden. Volhouden, hè? Volhouden. Ja, pa en ma, je moet niet altijd met die Bijbel komen. Daar heb ik nou geen zin meer in. Nee, jongen, ik kom er ook niet altijd mee. Maar nooit, dat kan ik ook niet. Ik moet je er toch af en toe, toch van zeggen. Iets van zeggen. Je opwekken. Om niet je eigen gang te blijven gaan. Maar de Heer Jezus te volgen. Volhouden. Misschien heb je wel last op je werk. Met dat continu arbeid wordt het. Installaties zijn te duur om in het weekend stil te zetten. Dus je bent ook één keer in de 6 weken aan de beurt. En als je dat niet wilt, ja, dan moet je maar ergens anders proberen volhouden. Volhouden, hè? Als je een vriendengroep hebt en die andere keuzes soms maakt. Dus vrije tijd of muziek of zondaginvulling. Volhouden, hè? Volhouden. Als ze ook wel eens op je werk zeggen van, niet zo vroom doen. Hè? Niet zo vroom. En als ik wat wil weten van je over de kerk, dan kom ik zelf wel. Maar je moet het mij niet opdringen. Volhouden. Volhouden. Maar vooral ten opzichte van jezelf. Toch? Wat kunnen we slappelingen zijn? Wat kunnen sommige dingen gewennen? Dat je ineens wakker wordt en zegt, moet anders. Die strijd om bij de Heer Jezus te blijven met die stille tijd, hè, gaat het goed? Kunt u goed stille tijd vasthouden? Jullie ook, jongelaar. Ook s'avonds, hè? Heb je dat dan nooit, dat je s'avonds zegt, nou, het is nou een beetje laat. Laat ik nou maar overslaan, morgenavond doe ik het wat langer. En dan is morgenavond. Doe je het dan wat langer? Oh, wat. Het is een strijd. Maar doe het. Hou het vol. En daar gaan ze nou van rusten. Van die strijd. En wat gaan ze dan doen? Uitrusten. Niks doen. Nou, hoe is dat, jongens? Misschien slaag je van de zomer, hè? Met je studie. En dan ben je klaar en dan zit het erop. En wat ga je dan doen? Niks? Nee, natuurlijk niet. Ik ben al aan het solliciteren, dominee. Oh, ja. Ja, want ik wil ook gaan werken. Dan ga je weer een nieuwe fase in, hè? Nou, die goede rouw van de gelovigen. Als ze mogen rusten van de strijd. Dan gaan ze een nieuwe fase in. Een nieuwe fase in de heerlijkheid van God. En dan mogen ze de overwinning vieren van de Heer Jezus. En dan eerst in de hemel bij God. En als de Heer Jezus terugkomt op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dan staat er ook nog de goede werken volgen met hem. De werken die volgen. Ja, ja. Wat je gedaan hebt uit liefde voor de Heer Jezus. Dat gaat de prullenbak niet in, met eerbied gezegd. Nee hoor. Hun werken volgen met hen. Met andere woorden. De Heer Jezus zegt, je hebt mij te eten gegeven. U te eten gegeven. Ja. Want die en die en daar, zus en zo. Ik, ja. Allemaal uit liefde gedaan, hè. Al die goede werken komen te sprake, staat er. Daar praat de Heer Jezus met ze over. Waarom? Als een toegangsbewijs voor de hemel? Nee, nee, want die goede werken komen daarna. Maar wat ik zeg, alles wat uit liefde gedaan wordt voor de Heer Jezus, dat houdt zijn waarde, zal eeuwig bestaan. Daar beloont de Heer Jezus je voor. Uitgenade. Hoe? Dat is een verrassing. Dat is een verrassing. Maar die krijg je dan. Nou, kom ik even terug weer op het begin. Een goede ruil doen. Ik hoop dat het duidelijk is. Het blijft dubbel. Verdriet, gemis. Dat kun je niet aan de kant schuiven. En je kunt toch ook niet zeggen na een paar maanden van, ben je er nou nog niet overheen? Nee, maar in dat verdriet is er een bron van troost. Degene die in de Heere gestorven zijn. Ze zijn ons vooruit gegaan. Vooruit gegaan. Ik ga ook die stap zetten. Ze mochten een goede ruil doen. Ze mogen nu al bij de Heere Jezus zijn. Maar missen doe je ze. En de geest zet er zijn handtekening onder. Hè? Hij geeft dus een fiat aan zijn ja-woord. Ja, zegt de geest. Ja. Zo is het. Zo is het. Ja, zegt de geest. Ik denk aan dat meisje dat zei, ik mis mijn vader, dominee. En ik verlang hem soms zo terug. En toch mag ik hem ook weer niet terug verlangen. Want waar hij nu is, daar is hij door Gods genade. Heeft hij naartoe geleefd. En daar is hij ook vooruit gegaan. God loven, prijzen en aanbidden. En weet je hoe graag ik hem soms nog bij me zou hebben. Ik verlang er ook naar om op de tijd van God die goede ruil te mogen doen. Ja, zegt de geest. Ja, zegt de geest. Want ze zullen rusten van hun werken. Om dan met elkaar, hè, zei ze, om dan met elkaar, dat ik dan ook met mijn vader, daar de Heer Jezus mag groot maken. U zult zeggen, ja, maar het is geen familiereunie. In de hemel is geen familiereunie. Nee, dat weet ik ook. Maar je mag er wel met heel je familie komen. Dat belooft de Heer in het verbond. En in de belofte, maar wel door een persoonlijk geloof in hem. Om dan eeuwig te loven en te prijzen. Dat is wat. Als je daar met z'n allen mag staan. Ieder door een persoonlijk geloof in de Heer Jezus. Maar het is je beloofd door God. Heb je nog een beetje even in je hoofd dat van die rapper? Lach als je mij in het hiernamaals ziet. Daar valt niet zoveel te lachen. Maar ik heb ook iets anders. Psalm 43 vers 4. Dan ga ik op tot Gods altaren. Tot God, mijn God. De bron van vreugd. Dan zal ik juichend stem en snaren tot roem van zijn goedheid paren. Dan heb je blijdschap als je in het hiernamaals komt. Het is een van de twee. Met wie wil je mee? Kies vandaag met wie je mee wil. Amen. Psalm 43, vers 3 en 4. Dat vierde vers, dat zei ik net al. Terwijl ik het opnoemde, moest ik aan mijn opa denken. Ik was 9 jaar en die man lag op zijn sterfbed. En we waren daar en ik hoorde het hem nog zingen met zwakke stem. Dit vers, dan ga ik op tot Gods altaar. Ik moet er altijd aan denken. Misschien hebt u ook wel zo'n ervaring. Met een lied of een psalm. We gaan het zingen, psalm 43, vers 3. Zend Heer uw licht en waarheid neder. En vers 4, dan ga ik op tot Gods altaar. Gemeente, laten wij God danken en ook voor elkaar bidden. Heere, genadige en barmhartige God en Vader in onze Heer Jezus Christus. Zo mochten wij samen zijn rond het woord van u. En u hebt een boodschap aan ons willen doorgeven. Aan ons allemaal, wie we ook zijn. Geef daar uw zegen over. Werk het uit door uw woord en geest in onze harten, van jongeren en ouderen. Die u kennen, die u nog niet kennen. En die verlangen om u steeds meer te kennen, Heer. Wilt u dat doen? Door uw genade, naar uw belofte. Want uw woord zal nooit leeg terugkeren, dat hebt u ook beloofd. En daar doen we het ook voor. Ook vanmorgen. We bidden voor uw gemeente. Wilt u haar nabij zijn, Heere? Ook nu zij herdeloos is. U weet van het verdriet en het verlies van hun predikant. Wat ze hebben meegemaakt. Heere, wilt u de gemeente daarin sterken en bemoedigen? Het is zo dubbel. Maar wilt u ook daarin troost geven, moed en kracht? Ook voor zuster Floor en het gezin. Wat ze meemaken ook. Aan vreugde en blijdschap in u. Maar ook aan verdriet en rouw. Het is zo dubbel, Heere. We leggen het bij u neer. En wilt u iedereen troosten die rouw en verdriet kent. Maar die ook de troost van u ontvangt. En die ook mag verlangen. En mag weten van degenen die heen gegaan zijn. Die zijn met de Heer Jezus gestorven. En door zijn genade. En als we dat niet weten, dat we het maar in uw hand leggen, Heere. We willen u bidden voor de zieke mensen in de gemeente. Voor broeder Dijksman. Wilt u bij hem zijn op de intensive care? Heren, al kunnen we hem niet bereiken, u wel. Want u, Heer Jezus, als de herder, u gaat overal mee naartoe. Ook naar intensive care. Wilt u hem daar in zijn hart vervullen met de kracht van uw liefde en geloof? En geef nog weer uw zegen. Ook al is het wisselend, maar geef nog uitzicht op genezing. We bidden ook voor de andere gezinsleden van hen. We bidden u ook, Heren, voor Anne en Janine Rademaker. Zij mochten uit de hand van u een zoontje ontvangen. Wij danken u met hen. We bidden ook voor Quinten. Heren, wilt u hem ook in uw verbond opnemen? De belofte in zijn hart ook geven. En dat hij ook al vroeg, al heel jong een schaap van de goede herder van uw kudde mag zijn. En geef dat aan alle andere kinderen in de gemeente. En geef dat aan de tieners. Maar ook aan de ouderen. Heren, zegen hen in de opvoeding. Dat bidden we ook voor alle ouders. Help ons in de opvoeding van onze kinderen. En zegent u het wat gedaan wordt vanuit uw woord. We danken u ook met broeder en zuster Monster, die 40 jaar getrouwd hopen te zijn aanstaande vrijdag. Wilt u ze voor die dag bewaren, dat ze dat ook beleven mogen? En Heren, laat er een grote dankbaarheid zijn dat u hen samen gespaard en bewaard hebt. Al zijn de zorgen en moeite ook in hun leven. Maar niettemin, Heren, u hebt ze gespaard en gedragen. Daar danken we u ootmoedig voor. En geeft u ze nog uw zegen op die dag. We bidden ook voor het werk van de zending. Want het gaat niet alleen om de eigen gemeente, het gaat ook wereldwijd. Voor Willem en Joanne Volmer, die het dorp in de Congo moesten verlaten, waar de situatie onzeker is. Geef hen wijsheid in beslissingen die ze daarin hebben te nemen. Maar Heren, het woord van u dat daar gezaaid is, al zou het maar één keer gebeurd zijn, dat zal ook niet leeg naar u terugkeren. Dat hebt u beloofd. Maar geef dat ze toch weer daar naartoe kunnen. Zegen het werk van de diaconie. Ook onze collectebestemming. En zegen ons allemaal. En wilt u zo bij ons zijn. In de gezinnen. De moeders. Zegen hen, heren. Met de vaders. En als we soms verlangden om moeder te worden. En dat het uitgebleven is. Heren, geef dat we dan ook een moeder in de gemeente mogen zijn. Voor de jongens en meisjes, voor de jongeren. Om iets van het geloof door te geven. Op welke wijze ook. Uit genade. Amen. Wij gaan nog zingen en luisteren naar Psalm 73. Psalm 73, het 12e vers. Dat is, ik zal dan gedurig bij u zijn, hè? Nu, in al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten, terwijl gij mijn rechterhand wou vatten. En dan wat de toekomst betreft, u zult mij leiden door uw raad, o God, mijn heil en mijn toeverlaat en mij. Hierdoor door u bereid, klaargemaakt, opnemen in uw heerlijkheid. Psalm 73, vers 12. Gemeente, ik mag de zegen van de Heere meegeven, die geldt voor u en ook voor alle die bij u horen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, de Vader, de troostrijke gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allemaal. Amen.